De tekst voor de preek vindt u in Spreuken 1, daarvan het zevende vers. We willen dat vers nogmaals lezen, Spreuken 1, vers 7. Waar het woord van God als volgt luidt: de vrezen des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Tot zover onze tekst. Gemeente, iedere dag komen er allerlei mails binnen in de mailbox bij diverse mensen, ook bij diverse dominees. En een van de mailtjes die ik las, een mailtje van een meisje uit de gemeente, kwam de vraag naar mij toe: dominee, waarom wordt er eigenlijk zo weinig gepreekt over Spreuken en Prediker? Zou u nou eens niet kunnen preken over Spreuken? En dan ga je er eens over nadenken. Ja, waarom preken we eigenlijk zo weinig, althans gemiddeld genomen, zo weinig over Spreuken of Prediker? Waarom zo gemakkelijk een geschiedenis? Nou ja, zo'n geschiedenis spreekt natuurlijk altijd aan. Je hebt een mooie draad in de preek. De preek hoeft niet al te moeilijk te zijn. Ja, bij het geloofsleven vraag ik toch ook af: ja, wat heb je nou toch eigenlijk aan die hele gewone Spreuken? Is dat nou eigenlijk wel iets voor je geloofsleven? Toch, als je erover nadenkt, dan zeg je: wat zijn de Spreuken praktisch? En moet ook het geloofsleven niet praktisch zijn? Wat je vanmorgen hoort in de kerk, moet die op een of andere manier in relatie staan met de dingen morgen op school, of in de studie, of op je werk, of gewoon in het dagelijks leven thuis. Daar moet toch een verbinding zijn tussen wat je zondags hoort, beleeft, beleidt, en door de week het leven van iedere dag. Anders gezegd, God wil toch niet alleen op zondag dienen worden, in ons keurig nette pak, maar God wil ook gediend worden in het leven van iedere dag op de plaats waar je leeft en woont. En was dat misschien niet de achtergrond van de vraag van dit meisje per e-mail? Ik wil zo graag ook in het leven van iedere dag een praktische handreiking hebben. Hoe mag ik en hoe moet ik nou leven als ik wil leven met God? Nou, dan kun je inderdaad in het Spreukenboek en in de Prediker terecht. Salomo, die ons genoemd wordt als de auteur van de Spreuken, was een man die gebeden heeft om wijsheid. 1 Koningen 3. Kom je hem tegen, dan bidt hij om wijsheid om dat grote volk te leiden. En God heeft hem wijsheid gegeven en daarnaast nog rijkdom en eer. Maar wijs was hij. En volgens 1 Koningen 4 sprak hij 3000 spreuken uit en maakte Salomo 1005 liederen. En daarbij gebruikte hij ook allerlei spreuken van anderen, bijvoorbeeld de spreuken van Ageur. Koning Salomo, waarom maakt u nou zoveel spreuken? Wel, zegt hij in ons tekstgedeelte, om wijsheid en tucht te eten. Dat is het doel. Wijsheid en, dan neem ik liever een ander woord, discipline. Daarvoor de spreuken, dat u wijs zou worden, dat ik wijs zou worden. Dat wil zeggen dat je goed weet waar het om gaat. Dat je goed onderscheid kunt maken tussen goed en verkeerd. Nou, daar zijn we mee bezig, waar of niet? Telkens keuzes maken, prioriteiten stellen. Wat moet ik wel, wat moet ik niet doen? In Salomo's dagen was er een zogenaamde consensus, een stuk eenheid. Iets van algemene wijsheid, wat van geslacht op geslacht werd doorgegeven. In onze tijd is het allemaal veel dynamischer. Althans, zo lijkt het aan de oppervlakte. Ik denk dat dieper er meer grondlijnen liggen dan men vaak waar wil hebben. Kijk, in onze dagen hangt er veel af van de mode. Wat mag je zeggen? Volgens de media. Om er één ding te noemen. Over allochtonen werd 10 jaar geleden heel anders gesproken. Ook in de politiek. Dan nu. Om een ander iets te noemen, was er zo'n 25, 30 jaar geleden ook bij ons nog een zekere consensus, een geldende norm voor iedereen. Vandaag de dag is dat veel meer. Ja, dat moet je ieder voor zich weten. Wie ben ik om dat een ander op te leggen? Is dat jouw keus? Ja, dan moet jij dat weten. En zijn we daar zoveel verder mee gekomen? Ik denk ook aan onze jongelui. Zijn de jongeren in de samenleving er zoveel verder mee gekomen dat ze zelf mochten beslissen of dat ze zelf wilden beslissen? Wees eens eerlijk als jongeren. Zijn al die jongeren die de raad van oudere mensen van vroegere generaties aan de kant gelegd hebben en die gezegd hebben, nou ik kies zelf, ik ga deze weg, zijn die nou zoveel gelukkiger geworden? En gelukkig worden, dat willen we. Echt gelukkig worden, ervan genieten. Dat staat hoog genoteerd vandaag de dag. Eten en drinken. Breed assortiment, precies naar je eigen smaak. Muziek, te kust en te keur. Uitgaan. Jazeker, wat heb jij gedaan gisteren? Wat heb ik gedaan vrijdagavond? Je moet toch ook regelmatig eens uitgaan en ervan genieten en vakantie houden, wel zeker. We genieten er met z'n allen van het luxe en van het materiële. Velen vinden het genieten van een film of een dvd veel belangrijker dan het lezen van een goed boek. En sport en spel vragen meer aandacht dan de grondlijnen van het leven. En wat zijn dat dan, die grondlijnen van het leven? Als je even wat dieper afdaalt, ook in je eigen hart en leven, waar gaat het dan om? Er komt toch de vraag naar boven, wat is nou de zin van mijn leven? Welke zin heeft het nu dat ik er ben, hier en nu, in deze tijd? En wat is het doel van mijn leven? Waar ga ik voor? En wat is de troost in mijn leven? Ga ik nog één stap verder, wat je in de samenleving vaak niet hoort. Ook niet bij hen die over dingen nadenken. Wat is de troost voor na dit leven? Dat zijn hele wezenlijke vragen. De zin van het leven, het doel van het leven. De troost voor in en na dit leven. Dan wordt er nog wel over gesproken met elkaar. En voeden we onze jongeren ook daarin op? Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat we onze jongeren alleen maar opvoeden voor studeren, diploma halen, carrière maken, geld verdienen, op eigen benen staan, zodat jij kunt genieten van jouw leven. Wij voeden toch ook onze jongeren op, hoop ik, opdat ze wijs zullen worden. Levenswijsheid. Mooie van huisbezoek, als dominee of als ouderling of bezoekbroeder. Als je op huisbezoek komt, en vooral bij oudere mensen, dan krijg je soms van die mooie dingen aangereikt. Dan hoor ik meer dan eens een oudere zeggen, dominee, mijn moeder zei altijd, en dan denk ik even, die moeder leeft ergens 1920, 1930 of 40. Mijn moeder zei altijd, en dan kwam er een of andere levenswijsheid. Daar hoeven we niet zo oud voor te zijn. We hadden laatst aan tafel een gesprek over die spreuk, de tering naar de nering zetten. Naar aanleiding van het feit dat zoveel jongeren geld tekort komen. En dan moet de schuld gesaneerd worden en het niet zal helpen. De tering naar de nering zetten, dat is zo'n oude levenswijze. De tering, dat wil zeggen, datgene wat je te verteren hebt, dat geld wat je uit kunt geven om te eten, te drinken, enzovoort. Je moet dat uitgavenpatroon koppelen aan de nering, datgene wat je verdient door je werken. En als je dat niet doet, kom je tekort. Nou, de oude levenswijze zegt, zet de tering naar de nering. Doe je dat niet, kom je in hopeloze problemen en moet de schuld de samenleving gesaneerd worden. Nou, je hebt zo allerlei thema's, ook in dat spreukenboek, rijk en arm, werken en vrije tijd, huwelijk en seksualiteit, verleidingen op je levenspad. De wijze Salomo geeft ons richting. Heerlijk, gemeente, om te lezen in dat spreukenboek. Ik heb de mensen met veel genoegen die eerste spreuken gelezen en herlezen, gestudeerd. En dan zegt Salomo, het doel, lees u maar vers 4, dat is om slechten kloekzinnigheid te geven. Zo staat het in de oude uitgave van de Statenvertaling. Slechten kloekzinnigheid te geven. Dat betekent eenvoudige mensen, mensen die nog wat te leren hebben en nog wat leren willen, om die op te scherpen in hun verstand. Dus als u leren wilt, als u opgescherpt wilt worden in uw verstand, lees dan de wijze spreuken. En als je jong bent, je moet nog zoveel dingen leren, dan zegt de spreukendichter, om dan ook bedachtzaamheid te leren. En wat is bedachtzaamheid? Dat is dat je niet zo snel een verkeerd woord op een verkeerd moment zegt. Dat je voorzichtig bent. Wel overwogen in je uitspraken. Wat men vroeger wel eens zei, eerst tot 10 voordat je wat zegt. En je komt van die wijze mensen tegen, van die bedachtzame mensen. Ze zeggen eerst een poosje niets. Ze luisteren. Op een bepaald moment, bijvoorbeeld in een vergadering, dan gaat die man spreken. En je bent tegelijkertijd aan het eind van de discussie. Hij valt de dingen samen, trekt de lijnen. En iedereen zegt, ja, zo is het en zo moeten we het doen. Een bedachtzaamheid, verbonden met wijsheid. De moeite waard om naar zulke mensen te luisteren. Weet u wat wijs is, zegt de spreukendichter? Wijs is om te horen, om te luisteren. Wijze mensen worden minder eigenwijs, want hoe meer ze weten dat ze nog zo weinig weten. En daar willen wijze mensen horen. Ze willen luisteren naar wat een ander daarvan zegt. Ze luisteren naar het advies van een ander en denken daarover na. Ze zoeken nog eens iets na in een boek of op internet. Of in een computerprogramma. Want je kunt Matthew Henry in de boekenkast hebben staan. Je kunt hem ook op de computer opzoeken. En dan kom je nog wel eens van die wijze mensen tegen. Door de week op huisbezoek. En die zeggen, dominee, u preekte zondag daar en daar over. En toen pakte ik dat boek. Bijvoorbeeld Matthew Henry, maar natuurlijk een andere. En ik las dat nog eens na. En toen dacht ik, dan krijg je zomaar weer een stuk wijsheid aangereikt. Wijze mensen willen horen, willen luisteren naar wat tijdgenoten en vroegere schrijvers gezegd hebben. Ja, wat is nou wijsheid? Is wijsheid hetzelfde als goed kunnen leren? Is wijsheid hetzelfde als intelligentie? IQ, wat je meten kunt, tenzij het al te hoog, altijd buiten de metingen. Nou, zet u ze maar eens naast elkaar. Je kunt een hoogleraar hebben. Het is maar een voorbeeld. Een hoogleraar hebben, een professor met heel veel verstand. Op een heel klein stukje van leven. Expert is die. Maar als je nou zegt, is de man wijs? Die man is bijvoorbeeld niet wijs, want zijn hele leven rammelt aan alle kanten. En heeft God niet het oog en de naaste ziet hij niet. En neem dan een verstandelijk gehandicapte, die naar de sociale werkplaats gaat. Maar die weet heeft van een God in de hemel. En die met die God leeft. En in liefde rekent met de naaste om hem heen. Dan zou ik zeggen, is die verstandig gehandicapte wijzer dan die hooggeleerde heer waarvan het leven aan alle kanten rammelt. Begrijpt u me goed, ik zeg niet dat bij iedere hooggeleerde het leven rammelt, gelukkig niet, maar soms wel. Wijsheid is per definitie hetzelfde als veel verstand hebben en veel dingen weten, maar wijsheid dat is... Hoe leef je voor het aangezicht van God? Hoe leef je samen met andere mensen? Levenswijs. En dat dagelijks leven, dat is bij de vraag hoe je dat inricht. Je kunt je dagelijks leven inrichten zonder God. Er zijn mensen die leven zonder God. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet geloven dat God bestaat. Dus ze leven ook zonder God. Er zijn mensen, dus een tweede categorie, die geloven wel dat God bestaat, maar dat God zich niet bemoeit met dit dagelijks leven. Er zijn in de derde plaats ook mensen die wel nodig hebben voor het geestelijke leven, maar dan een grote scheiding maken met het dagelijkse leven. Ja, dat leef ik voor mezelf. Er zijn ook mensen die op zondag God willen dienen en door de week hun eigen leven leiden. Nou, dan leid je dus een dagelijks leven zonder God. En dat is niet wijs. Dat is niet levenswijs, dat is bijbelswijs. Het gaat om een dagelijks leven met God. En een dagelijks leven met God, dat betekent dat het leven een eenheid is. En al meer een eenheid wordt. Dat je God erbij betrekt. God die voor alle dingen zorgt. Voor je leven, voor je gezondheid, voor je kleding, voor je voedsel, voor je werk. God naar wie je toe mag. God die in alle dingen bij je wil zijn. Je mag je nood en de zorg van je leven voor hem neerleggen. God die mij leert om iedere dag te leven met hem. God die mij leert om ook in het dagelijks leven met anderen te leven. En wat is nou het beginsel van deze wijsheid? Wat is nou het principe hiervan? Waarmee begint dat en wat is de grondlijn van dat leven? En dan zijn we bij onze tekst. De vreze des Heeren is het beginsel van de wetenschap. Het principe, de leidende grondlijn, vrezen des Heren. Nou moet u eens even goed kijken in uw Bijbeltje, want ik heb gemerkt, sommige Bijbeltjes zijn niet goed. En sommige kanselbijbels zijn niet goed. Ik zag deze kanselbijbel is in dit opzicht perfect. Wat staat er nou in jouw Bijbeltje? Ik laat u dat expres opzoeken, opdat u dat nooit meer vergeet. Er is een verschil. In een heel aantal Bijbeltjes staat de vrees des Heren. Als u goed geluisterd hebt, heb ik voorgelezen de vreze des Heren. En ik had een professor die ons op college dat heel nadrukkelijk dat verschil uitlegde. Tussen vrees en vrezen. Als er staat in je Bijbeltje vrees, dan zou je denken dat betekent bang zijn voor God. Vrees des Heren, bang zijn voor God. En dan denk je bijvoorbeeld vroeger aan een slaaf die van zijn meester een hoeveelheid werk opgedragen kreeg. En terwijl hij met het werk bezig was en hij deed zijn best, dan dacht hij bij zichzelf, zou mijn baas hiermee tevreden zijn? Zo niet, dan krijg ik misschien niet te eten, of ik krijg met de zweep, of ik word opgesloten. En zo zat die slaaf maar te werken, in spanning, zal mijn baas wel tevreden zijn? Vrees, vrees van een slaaf, bangheid. Nou, dat wordt in Spreuken 1 vers 7 absoluut niet bedoeld. En daarom, het is maar een keuze van letters in het Nederlands, maar ik wil daar lading aan geven. Het gaat om de vreze des Heren. En van die vreze des Heren zou ik vanmorgen 5 punten nadrukkelijk willen noemen. Dat beginsel van wetenschap en wijsheid. 5 punten. Het eerste is dat je gelooft dat God bestaat. Dat is niet vanzelfsprekend. Al geloof vanuit de Bijbel de mens een ingeapend besef heeft dat God bestaat. Maar in de vreze des Heren is dat een realiteit, een geloof. Ik geloof werkelijk dat God bestaat. Dat is het eerste. Het tweede, dat je met die God rekening houdt. In al de dingen van je leven, dat je rekening houdt met God. Met God rekent. Ik zal er dadelijk nog wel wat uitwerken. Het derde, dat je eerbied en ontzag hebt voor deze God die hoog is en heilig is. Het vierde, dat je van deze God afhankelijk bent. En afhankelijk betekent dat je zonder deze God niet kunt. Geen dag van je leven. Heere God, ik heb u nodig in alle dingen. En dan het vijfde. Dan zie je als het ware een concentratiepunt naar de diepte, naar de vertroosting. Een kinderlijk vertrouwen. Kinderlijk leven met God. Nou, daar heb je 5 punten, ik zeg niet dat het compleet is, maar wel 5 wezenlijke punten van de vreze des Heren. En laten we ons daar toe zeggen mee. Gelooft u werkelijk dat God bestaat? Als je dat vind ik een gekke vraag, want ik zit toch niet voor niets in de kerk? Oké, we mogen daarvan uitgaan dat u werkelijk gelooft dat God bestaat, maar dan de tweede. Houd je ook rekening met deze God? Houd je ook rekening met het bestaan van God? En niet alleen vanmorgen in de kerk, maar ook morgen en overmorgen. Houd je dan rekening met het feit, God in de hemel bestaat? Het kon best wel eens zijn dat iemand in de kerk vanmorgen eerlijk moet toegeven. Dominee, als u dat zo nadrukkelijk stelt, door de week hou ik eigenlijk toch niet zoveel rekening met God. Maar hoe is het dan met het derde? Eerbied hebben voor God. Ontzag hebben voor God. Deze God heeft zijn woord gegeven. Deze God heeft zijn geboden gegeven. Zijn wetten en inzettingen om daarnaar te leven. En de vreze des Heren is nog om te wijken van het kwade. Jouw eerbied voor Gods woord, voor Gods wet. Van binnenuit ontzag. Voor die heilige normen van onze God. De schepper die als verbondsgod naar ons toegekomen is. Hebben wij eerbied voor zijn wetten, voor zijn regels, voor zijn inzettingen? Ja, voor hemzelf. Is daar een kinderlijke eerbied, een ontzag voor deze God? Hoe meer je van die God leest in de Bijbel, hoe meer je in de vreze des Heren ontzag krijgt. Heilig ontzag, eerbied voor deze God. En is die dan ook afhankelijk? Kinderlijk afhankelijk. Toen u vanmorgen opstond, toen jij vanmorgen wakker werd, ik hoop dat je toen je ochtendgebed gedaan hebt. En was er dan in dat ochtendgebed ook die afhankelijkheid van de Heere? De dankzegging, de lofprijzing, dank u wel, Heere God, dat ik wakker mag worden, dat u mij leven en gezondheid geeft. Dank u wel, het is uw dag, ik mag naar de kerk. Dank u wel dat u vanmorgen en ook vanmiddag tot mij spreekt en dat ik uw stem mag horen. Afhankelijk van God iedere dag, niet alleen vanmorgen, maar ook morgen en overmorgen. Of kunt u de dag beginnen zonder God? Of ga jij soms op de automatische piloot? Nou, de automatische piloot is niet afhankelijk. Maar de vrees des Heren weet van die kinderlijke afhankelijkheid. Zoals je dat ook zingt in Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor. Heer Jezus, waar u mij voor ging, zet ik mijn voet in uw voetstap. U merkt dat de vreze des Heren en alles te maken heeft met het woord. En de omgang met het woord. Dat de vreze des Heren alles te maken heeft met het gebedsleven. Om zo eerbied en ook afhankelijkheid van de Heere te beoefenen. En dan dat vijfde punt, hè, die concentratie in dat kinderlijk vertrouwen. Vertrouwen God in de hemel, die mij kent en die mij ziet, heeft niet alleen heel de wereld in zijn hand, maar heeft ook mijn leven in zijn hand. En er kan niets gebeuren vandaag zonder zijn wil. En ik mag in vertrouwen op deze God mijn leven leiden. Zo mag ik de preekstoel op, vertrouwend op deze God. Zo mag je gaan preken, vertrouwen op deze God. Zo mag je op huisbezoek gaan, vertrouwend op deze God. Maar niet alleen de geestelijke dingen. Zo mag je ook je studie bepakken. Vertrouwend op deze God. Zo mag je naar je werk toe gaan. En zo mag je uw huishouden doen. Vertrouwend op deze God. Die stille en verborgen omgang. De kaarten komt, daar wil God ook zijn. Daar is hij al, om in de stilte gemeenschap te oefenen met hem. Nou, deze vrezen des Heren is het beginsel, is het principe. Van ware wetenschap en van ware wijsheid. Als ik dat zo gezegd heb, gemeente, dan voelt u het onmiddellijk aan als ik zeg, is het dan nog zo belangrijk dat je naar de laatste mode gekleed bent? Is het dan nog zo belangrijk wat voor een scooter je hebt, of auto, of mobieltje? Is het dan nog zo belangrijk dat je mooie spullen hebt, veel geld verdient en dat je genieten kunt van vakantie en noemt u maar op? Nou, begrijpt u me goed, wij mogen van de Heere God van alle dingen genieten, want hij geeft ons dat rijkelijk om daarvan te genieten met dankzegging. Dat wil zeggen, dank u wel, Heere God, ik kreeg het van u. Ik wil ervan genieten voor uw aangezicht en ik wil u ermee dienen en mijn naaste mee dienen. Maar dan wordt genieten een heel ander begrip. Dan gaat het meer om het leven in die kakke vrezen, eerbied en vertrouwen op God. En dan wordt ook je studie rijker. Ik denk even aan de astronaut André Kuipers. Misschien heb je dat ook een beetje gevolgd. Het is niet niks natuurlijk, hè. Als je met een capsule geschoten wordt de ruimte in en je mag dan het ruimtestation in, ISS. Je ziet dan vanuit dat ISS-station, zie je Nederland liggen, indrukwekkend, het ervan verteld. Toen dacht ik bij mezelf, als deze man nu meer de dingen had mogen beleven in de vreze des Heren, zou dat grote heelal nog niet veel heerlijker en rijker voor hem geworden zijn? Want dan ziet hij daar toch in het werk van de Schepper. En dan krijgt dan de Schepper de eer en de lof. Nou, jonge vrienden, als je zo studeert, met een open lijn naar de hemel, als je zo je boeken mag bestuderen en je practicum mag weten, mag met God mag ik dit doen en Hij geeft me dit en ik mag ook zo mijn werk doen met Hem, wat kun je dan rijk voelen in die gemeenschap met God? Dat is ware wijsheid, aja sophia, heilige wijsheid. Dat is een leven met Christus. Want de vreze des Heren en het geloofsleven in de Heer Jezus Christus, die twee zijn twee kanten van dezelfde zaak. Op een verschillende manier benaderd, gaat om hetzelfde. Geloofsleven met de Heer Jezus Christus. Vertrouwen op Hem die de wijsheid Gods is. Nou, dan ben je een wijs mens. Of je nu achter de vuilnisauto loopt van de stadsreinigingsdienst, of je bent dominee, voor God maakt dat geen verschil. Je leeft in de vreze des Heren, in het geloofsleven met Hem. Dan gemeente, komt het erop aan dat u en ik, dat we zo leven in ons goddelijke roep. Wat God ons plaatst, het werk wat Hij op onze handen legt, op onze schouders legt, om zo te leven tot eer van God en om zo je naaste te dienen. Ja, ook je naasten te dienen. En mijn diepe overtuiging is dan het er zijn voor je naasten, het helpen van naasten, het vrijwilligerswerk belangrijker dan alleen maar het denken aan jezelf. Want ook die naaste moet voor Christus gewonnen worden. Ook die naaste moet aan mij als aan een leesbare brief zien wie Jezus Christus is. En dan mag het ons dagelijks gebed zijn in de vreze des Heren, Heere God. Laat mij leven met u tot uw eer. Maar helpt u me ook om voor de naaste er te zijn. Omdat u ook daarin de eer ontvangt. Nou, dat is leven in de vreze des Heren. En de dwazen, zegt Salomo, verachten deze wijsheid. Een dwaze wil zo niet leven. Want een dwaas houdt geen rekening met God. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. En de dwaas wil leven naar eigen keus. Daarom heeft die dwaas ook hekel aan tucht en discipline. Och, het kan vandaag zus zijn en morgen zo zijn. Ik zie wel hoe het loopt. Geen tucht, geen discipline. Dat is de vraag, gemeente, wie ben je? Want er is niet alleen dwaasheid buiten de kerkmuren, er is ook dwaasheid binnen de kerkmuren. Als u eerlijk in de spiegel van het woord gekeken hebt en geluisterd hebt naar de preek en het hebt toegelaten naar uw hart en het toegast op uw eigen leven, dan zou het kunnen zijn dat er iemand in de kerk zit. En al is het er maar één, dan is die preek voor jou, voor u bedoeld. Als u nou zegt, maar ik ben zo'n dwaze. Ik heb in mijn leven te weinig gerekend met God. In mijn leven, nee, eerbied en ontzag voor God. Ach, dat is zo ver beneden de maat. In mijn leven, afhankelijkheid van God. Nou, alleen maar als het heel moeilijk is en ik kan het zelf, dan mag God me helpen. En kinderlijk vertrouwen, waar is het? Als u vanmorgen uw beeld gezien als een dwaze, dan mag ik zeggen vanmorgen, bid God om wijsheid. Bid God om de Heer Jezus Christus te kennen in dat waarachtig persoonlijke geloof. Om dan zo met hem verbonden en uit hem levend te leven in de vreze des Heren. Misschien zeg jij, ja, dat is nou hetgeen wat ik zo... En ik probeer het. En soms denk ik dat het een klein stukje lukt en soms breekt het me zo weer bij de handen af. Dan zegt hij, zei Salomo, tegen u als leerling, en dan noemt u dan mijn zoon, maar hij kan ook zeggen mijn dochter. Mijn zoon, als je vader je tucht wil bijbrengen, discipline wil bijbrengen, accepteer dat dan, verlaat dat niet, veracht dat niet. Als je vader je wil bijbrengen, de tucht en de discipline om te strijden tegen het verkeerde, veracht dat niet. En de leer van je moeder niet, moeder die je leerde bidden. Het is vandaag moederdag en moeders worden gewend als het goed is vandaag. Het is niet het mooiste van je moeder wat je zegt, mijn moeder leerde mij bidden. Mijn moeder hielp mij met het versje wat ik leren moest. Ik weet nog hoe ik naast mijn moeder zat in de kerk. Als de preek wat lang duurde, dan legde je hoofd tegen haar borst aan. En soms viel je in slaap, maar met moeder in de kerk. Timotheus ging in het spoor van zijn moeder en zijn grootmoeder voort. Wat ben je dan gelukt? En mijn zoon, als andere mensen je nou lokken, verlokken, verleiden willen... En dan geeft Salomo een tekening hoe dat nou gaat als mensen elkaar oproepen om samen roofoverval te plegen en samen de buit te verdelen. Och, dat verwacht ik van u niet. En van u ook niet. Maar als er in ons leven een lokstem is, kom, ga mee. En je voelt dat je daarmee weggetrokken wordt van God en van zijn woord en van zijn dienst. Mijn zoon bewillig niet. Mijn dochter zegt nee. En dat is niet gemakkelijk, dat weet ik. Het is veel makkelijker om mee te doen met anderen. Het is veel makkelijker om mee te doen met dat doorzakken op de zaterdagavond. Het is veel makkelijker om mee te doen in dat gewoel en gedruis van de wereld. Het is veel makkelijker om vanmorgen uit te slapen dan je aandacht erbij te hebben in de kerk, ik weet het. En mijn zoon, bewillig niet als u verlokken naar de verkeerde paden. Misschien is het in uw leven precies anders. U bent zo op uw werk gefixeerd. Dat werk, dat werk, dat werk. En er moet zoveel gewerkt worden dat er geen tijd meer over is voor God. Dat je onder het bidden in slaap valt. Wilt u wijs worden tot zaligheid? Dat u werkelijk leven, getroost leven en getroost sterven. Maar vraag u, hebt u lust, hebt u zin om de Heere te vrezen? Kinderlijke eerbied en kinderlijk vertrouwen... Hebt u lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed? Dan mag je het God vragen van welke Heere God weest u mijn leidsman. En leert u mij hoe ik wandelen moet. Amen.